Welkom bij 50 Koffies, een platform voor bold people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij
voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel luisterplezier! Hallo iedereen en welkom bij de derde aflevering van het thema intrapreneurship. Natuurlijk, welkom bij 50 Koffies.
Ja, we hebben vandaag een super inspirerende gast hier aan tafel. Maar voordat we haar gaan voorstellen, eventjes onze partners bedanken omdat zij het voor ons toch mogelijk maken om deze podcast te delen met jullie.
Ja, en allereerst is er natuurlijk onze favoriete koffie van Koffiekan die wij hier aan tafel serveren aan al onze gasten. En die ervoor zorgt dat 50 koffies, dat is eigenlijk bijna bloed geworden van 50 koffies.
Oeh,
want
mooi.
Wij drinken dat elke dag om onze business toch en onszelf runnende te houden. Het is een fantastisch leuk bedrijf van Wenduinen, van Marjolein. Een hele artisanale koffiebranderij die al generaties lang doorgaat. En wij mogen dat stukje goud hier aan tafel serveren en elke dag drinken hier.
Ja, en voor zij die ons volgen op social media, de nieuwsbrief lezen en de podcast luisteren, die weten dat ook AVA Software een hele leuke partner is in ons verhaal. Zij zorgen ervoor dat wij de opnames kunnen doen in dit prachtig kantoor. Voorzien hier heel veel leuke zaken voor ons en zijn eigenlijk een ERP-softwarepakket die dat voor jullie alle zaken gaan automatiseren achter de schermen van jouw bedrijf, zodat jij je kan focussen op hetgeen wat jij het liefst doet. Ja, en daarmee komen we eigenlijk aan de start van de podcast ook. Bij ons aan tafel vandaag, dat is Marijke Schroos. Marijke Schroos, jij studeerde communicatiewetenschappen en je begon jouw carrière als marketing-communicatiemanager en vervulde die rol voor meerdere bedrijven. Je werkte 5 jaar voor Toshiba en in 2003 startte je dan bij Microsoft als segment marketing manager en klom je de afgelopen 19 jaar de corporate ladder op, totdat je dan in 2022 general manager werd voor België en Luxemburg.
Met deze nieuwe functie werd je verantwoordelijk voor maar liefst 300 mensen bij Microsoft. Die ze te werk stellen zowel in België als in Luxemburg. En met deze nieuwe functie wil je vooral inzetten om maatschappelijke problematieken op te lossen met technologie, waarbij diversiteit en inclusie toch een groot topic is. Daarnaast ben je ook boardmember van ADM Belgium en ben je ook moeder van 3 dochters en een hele grote dierenvriend.
Dat klopt helemaal.
Klopt dat allemaal wat we daar zeggen?
Het was alleen, denk ik, communicatiemanager versus segmentsmanager, nee?
Wel, het is zo dat ik heb communicatiewetenschappen gedaan, maar ik heb dat wel altijd veel meer in de sociale wetenschappen eigenlijk gezien. Ik ben marketing, communicatie, maar heel even geweest eigenlijk. Ik ben vrij snel eigenlijk naar meer algemene marketingrollen eigenlijk doorgegroeid, waar dan meer segmentmarketing, industriemarketing en zo ook heel hard speelde. Maar bon, het is allemaal in dezelfde familie, dus het zit er niet ver naast.
De marketingkenner door en door.
Wel, van de start uit wel, absoluut. Ja. Maar ik denk niet dat ik daar eigenlijk de beste in was. Ik denk dat ik gaanderwijze en terwijl ik eigenlijk mijn ding aan het doen was, wel ondervonden heb dat ik misschien in andere dingen net iets sterker was dan in het marketing-communicatiestuk. Nu natuurlijk, als je communicatiewetenschappen gestudeerd hebt, is dat de eerste entry.
Ja,
maar ik heb daar heel veel in geleerd uiteraard en heel veel fun in gehad. Maar er is heel veel bijgekomen daarna ook nog. Ja.
Okay. Nu, voordat wij helemaal in jouw carrière duiken, is er allereerst een vraag die we aan elke gast stellen die hier op onze stoel komt zitten. En dat is, ben jij een koffiedrinker?
Ja.
En hoe drink jij je koffie graag?
Ik drink heel graag koffie, een paar tassen per dag toch wel.
Okay.
En dat is normaal gezien is dat gewoon met melk. Maar als ik de kans krijg, zoals hier, voor een hele goede cappuccino, dan pak ik die ook wel aan.
En het legt je zo'n limiet op voor jezelf? Of een uur op dat je stopt met koffie drinken?
Ja, ik heb wel iets meer last als ik na de middag nog echt koffie drink. Dus ofwel moet dat dan een deka zijn, maar over het algemeen stop ik tegen de middag. Dus,
Is het al lang dat je dat doet? Stoppen? Een limiet leggen? Ja.
Nee, dat is nog maar een jaar of 2, 3 eigenlijk. Ja.
Want je er zo effecten van te
Ja, maken, maar ik kan echt wel veel koffie drinken. Dus als ik kan, ik kan echt wel veel koffie drinken.
Maar het is een terugkomend antwoord, hoor. Iedereen dat bij ons hier op de koffie komt, zegt, ik leg een limiet ook voor mezelf, want ik begin toch last te krijgen in de avond.
Ja.
Dat slapen begint toch iets minder te gaan, dus
Ja, ik ben altijd een beetje jaloers op mijn man. Die kan nog met zijn koffie naast hem naar bed gaan.
Ik ben ook zo iemand. Ik heb daar geen last van. Ik heb nog 5 koffies drink voordat ik ga gaan slapen, of niet?
Ik heb er ook
slapen
geen last
van. Slapen doe ik sowieso.
Inderdaad.
We hebben uiteraard heel hard ons best gedaan om jou voor te stellen, Marijke. Maar het is natuurlijk veel leuker om te horen van jezelf wie dat je bent op en naast de werkvloer.
Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip en ik kan daar heel lang over spreken of heel kort over zijn. Ik denk dat ik heb heel veel passie voor al wat ik doe, anders doe ik het niet. Ik ben daar redelijk selectief in. En ik ben nogal positief ingesteld, ik ben nogal heel vlug enthousiast over iets. Dus als ik ergens mij kan insmijten, dat doe ik heel graag. Okay. En ik geniet ook heel fel van mensen rondom mij, zowel op het werk als thuis. Ik woon eigenlijk nog altijd in dezelfde straat met mijn twee zussen en mijn ouders. Die tuinen zijn aan elkaar verbonden.
Oh,
en
als we doen dat ook.
Ja. En als we op vakantie gaan, is dat dikwijls nog samen. Ik heb drie dochters. Ik heb liefst dat die allemaal hun vrienden mee naar huis brengen. Ik heb liever dat ze bij mij zijn dan dat ze ergens anders eigenlijk zijn. Dus ik heb gewoon graag mensen rondom mij. En ook op het werk is dat eigenlijk ook hetzelfde. En ik denk dat we samen met anderen eigenlijk veel meer kunnen verwezenlijken. Dus ik voel me daar wel goed bij eigenlijk. Ja.
Zou dat ook zo'n kenmerk zijn van mensen die hun carrière najagen, dat die heel graag rondom mensen zijn?
Ik denk dat je een mensenlover wel moet zijn om
zo'n job te kunnen
doen. Want je komt constant met mensen, zowel extern als intern, in contact, toch?
Ja, dat klopt wel. Mijn eerste manager was een Nederlander. Die zei dat op een gegeven moment tegen mij: Marijke, ik wens je heel veel mensjes.
Zalig. Zalig. Nu, het topic van onze podcast, we hebben het al net heel even aangekondigd, dat is intrapreneurship. Dat is het ondernemerschap binnen bedrijven. Mm-hmm. Wat betekent die term voor jou, als ik dat zeg?
Goh, ik denk dat dat eigenlijk, entrepreneurship betekent eigenlijk dat je, of voor welk bedrijf dat je ook werkt, dat je dat eigenlijk ziet als je eigen bedrijf. En dat je de dingen doet zoals je dat zou doen, alsof dat je eigen bedrijf zou zijn. En dat je dus ook de opportuniteiten voor groei ziet, dat je de opportuniteiten voor verbetering ziet, dat je klant centraal stelt, dat je zorgt dat er samengewerkt wordt naar een bepaald objectief toe. En dat je heel kritisch bent ook naar wat je eigenlijk aan het verwezenlijken bent, ja.
En heb je altijd geweten dat dat de weg was voor u, dat je die corporate ladder wou beklimmen?
Ik heb nooit bezig geweest met een corporate ladder beklimmen op zich. Ik heb wel altijd gestreefd naar iets wat ik graag deed. En ik had wel continu een honger om andere dingen te proberen. Hè. Dus zoals ik het straks gezegd heb, marketing en communicatie. Ik heb daarna de marketingwereld zo wat geëxploreerd. Maar dan op een gegeven moment kwam er bij Microsoft een rol vrij, Incubation Cloud Lead. Dat was een beetje een risicovolle rol, want het was niet blueprint, dus dat ging maar voor 10 maanden zijn. Vrij technisch ook, ik ben niet zo technisch natuurlijk van opleiding. En ik voelde het gewoon dat dat het ding was dat ik wou doen. Dus ik ben dan naar die manager gegaan, ik zeg, ja, dat is de rol die ik wil doen. Hij zegt, ja, maar jij niet technisch en je komt juist uit bevallingsverlof en hoe zie je dat dan? Ik zeg, geef me een week. En dan ben ik zo'n beetje bij de mensen die ik wist die wel heel veel weten daarover, even gaan consulteren. En dan heb ik mijn plan gemaakt van hoe ik dat zou aanpakken. Dat was dan mijn team, die klein teamje van 7 man eigenlijk. En dat is eigenlijk een van mijn beste rollen ooit geweest. Ik heb me daar zo in geamuseerd, ik heb daar zoveel geleerd. En ik heb ook gevoeld toen, oké, marketing is een beetje, dat heb ik wat gehad. Ja. Ik ga mij veel meer daarin werpen. En vooral ook omdat die opkomst van die cloud gaf mij zo een nieuw wereldbeeld. Dat gaf mij zoveel mogelijkheden naar impact, naar organisaties toe, impact naar de maatschappij toe, dat ik zoiets in handen had eigenlijk om mij op door te zetten eigenlijk.
Mooi.
Ja, super.
Impact is wel iets dat leeft in een carrière, toch? Of allee, als we ons vooronderzoek deden, dan was dat toch iets dat vaak naar boven komt.
Ja, ik denk dat dat bij de meeste mensen wel, of misschien zelfs bij alle mensen wel is. Je hebt graag impact, hè? Dus hoe ruim, hoe nauw dat je dat ook eigenlijk bepaalt. Voor mij was altijd heel belangrijk de maatschappelijke dat daarin meespeelde. Vandaar ook die sociale wetenschap. En dat gevoel hebben dat je iets kunt betekenen, dat is heel veel waard. Hè? Ja, dus zijn impact absoluut. Als kind was ik al bezig met inzamelingen voor Greenpeace of kalenders voor moeder Teresa verkopen. You name it. Dat is altijd wel iets geweest dat speelde. Ja.
Oké.
Okay. Denk je dat die impact willen verwezenlijken groter is bij vrouwelijke leiders dan bij mannelijke leiders?
Nee, dat denk ik niet. Misschien op iets andere domeinen hier en daar, maar ik zou daar niet één lijn durven intrekken. Ja. Ik denk dat diversity sowieso superbelangrijk is. Mm-hmm. Niet alleen het vrouwen versus man zijn, maar er zijn heel veel verschillende persoonlijkheden. Absoluut. En het is heel belangrijk om die samen te brengen, om daarvan te leren en daar eigenlijk verder ontwikkeling in te zien. Ja,
ja Marijke, je hebt in je carrière voor verschillende bedrijven gewerkt, waaronder Tandem, Toshiba, Intellect ProData, maar daarna kwam je terecht bij Microsoft en daar ben je dan wel 19 jaar blijven hangen of blijven plakken, zeg
absoluut,
maar.
Absoluut, ja.
Heeft dat voor jou iets te maken met loyaliteit? Of vooral met de fun die je ervaard hebt, zoals dat je daarnet vermeldde?
Ja, ik denk, misschien even over dat loyaliteit. Ik ben altijd super loyaal geweest naar mijn managers. Ik ben eigenlijk wel iemand die graag zo de wingman of de wingwoman is. Zo. Ja. Dus ik heb daar altijd wel complementariteit gevoeld en altijd wel plezier gehad in die jobs. Maar verder reikt die loyaliteit niet echt. Allee, ik bedoel, ik moet voelen dat dat bedrijf bij mij past en dat de missie van dat bedrijf overeenkomt met de missie die ik heb. En ook de honger naar andere dingen exploreren. Ik ben absoluut... Ja. Ik zeg altijd, van in je carrière kun je geen toerist zijn, je moet een explorer zijn. En dat is ook wel zo. Dus elke keer als ik het gevoel had van, ik wil iets anders doen, ik wil iets nieuws doen, dat, met Microsoft heeft dat ook elke keer gewerkt. Ze hebben mij ook aangeworven als ik 6 maanden zwanger was. Dus dat was eigenlijk, tegen dat ik dan moest beginnen, heb ik denk 4 weken of 5 weken gewerkt. En dan was ik al in bevallingsverlof, want ja, gaat dan van nu een opzeg bij Toshiba natuurlijk. Dus ik heb me daar eigenlijk altijd wel echt thuis gevoeld, ja.
Ja, en wat denk je voor jou misschien de reden dat mensen ofwel binnen een bedrijf een carrière gaan najagen of gaan beslissen om zelf iets op te starten?
Ik denk dat er 2 dingen zijn. 1, denk ik, DNA en rolmodels. Ik denk als je dat thuis hebt gezien of je hebt dat in je bloed zitten, dat je dan veel meer voor een eigen business gaat. Ik heb dat thuis niet meegekregen. Ik zit in een familie van onderwijzers, dus dat is een heel andere, beetje risk-averse misschien zelfs. Dus dat zit daar veel minder in. En aan de andere kant denk ik ook, je ervaringen in het bedrijfsleven. Moest ik nu niet die fit gevonden hebben met de bedrijven waar ik voor werkte en minder empowerment gekregen en minder mogelijkheden gekregen. Ik ben in mijn 8e rol nu bij Microsoft, hè, op die 19 jaar tijd, en heel verschillende rollen. Dan had ik misschien dat wel gedaan, weet je? Dus ik denk dat dat een beetje de combinatie van de twee wellicht is.
We hebben het in een vorige aflevering eigenlijk met Steve ook gehad over die andere jobs binnen uw carrière gaan aangaan en eigenlijk gaan solliciteren binnen hetzelfde bedrijf, dat misschien wel een van de basiszaken is om een job op langere termijn of om op langere termijn voor een bedrijf te kunnen blijven werken. Is dat voor jou ook zo wel geweest, dat wel bepalend is geweest om daar 19 jaar te kunnen werken bij Microsoft? Ja. Het feit dat je al die verschillende functies hebt kunnen uitoefenen?
Absoluut, absoluut. 100%.
Denk je dat is inderdaad heel interessant. Denk je dat moest je bij zo'n spreek je carrière overdoen en je zou bij de eerder een KMO 40, 50 man terechtkomen, dat het dan dat intrapreneurship zou afbrokkelen of zou... Want de groeimogelijkheden zijn dan een stuk beperkter dan uiteraard de corporate structuur. Kunt je intrapreneurs in de KMO?
Ja, absoluut, dat denk ik wel.
Misschien nog meer?
Ik denk het wel, weet je, omdat je hebt minder mensen die bepaalde jobs invullen, dus je kunt je eigen ding daar volledig in doen. Mm-hmm. En de KMO heeft dezelfde dingen nodig dan een groot bedrijf. En waar je gaten ziet, kun je inspringen en kun je gaan zeggen, ik heb hier een idee, ik zou dat zo aanpakken, kan ik dat er even bij pakken en hoe kan ik dat doorgroeien? Ik denk dat dat niet anders is. Ik denk dat net meer mogelijkheden zijn als je die spirit hebt. Het aantal keren dat ik een A4'tje geschreven heb om te zeggen, ik vind dat dat anders moet bij Microsoft en dat ik daarmee dan naar boven gegaan ben en zeg van, ik wil dat hier piloten. En dat werkt meestal wel goed in een corporate omgeving om te zeggen, oké, ik moet de structuur niet veranderen, maar laat mij piloten. Laat mij het proberen en kom je met de resultaten daarna af en we zien dan wel of dat je het wil verder gaan implementeren of niet. Ik denk dat in de KMO die lijnen nog veel kleiner zijn en nog veel meer mogelijkheden zijn.
Ja, ik denk dat je ook nog nieuwe jobs veel meer vorm kunt geven, terwijl je misschien in een corporate veel meer in andere rollen stapt, maar dat die rollen wel al soort van uitgeschreven zijn.
Ja, dat is waar, maar qua groei bent je daar dan toch een stuk beperkter.
Ja, het is te zien wat je ambieert natuurlijk. Weet je?
Wat als groei zie ook.
Ja, wat als groei zie. Ja, dus wat is groeien? Hè? Als je absoluut... als je in een familiebedrijf werkt en je wilt... de CEO-rol daar overnemen, dat gaat moeilijk zijn in een familiebedrijf natuurlijk. Ja. Dus het is wat dat u... Maar als je wilt impactvol zijn in zo'n KMO en echt het verschil maken voor die KMO, dat kan daar even goed, hè.
Ja. Nee, super. We hebben in een vorige aflevering met Stijn Bart, het gaat over het spectrum van intrapreneurship. Intrapreneurship is natuurlijk een term, we gebruiken hem vandaag veel, maar het is ook een beetje een vage term, hè, want het is eigenlijk mensen die binnen een bedrijf werken. Het gaat vooral over mindset en niet zozeer over het feit dat ze binnen een bedrijf werken, maar het gaat over die hongerigheid, die ambitie die daarin zit, die gedrevenheid. Hoe zit dat bij de mindset bij Microsoft? Zijn dat allemaal supergedreven mensen of hebben ze van alles wat?
Ik denk dat dat toch wel kenmerkend is. Allee, als ik hoor, als mensen bij ons beginnen en na 6 maanden probeer ik ze ook altijd eens een keer te zien, om te zien, hoe voelt het, hoe zit het? Dan is dat toch wel de feedback die terugkomt, dat de mensen allemaal zeer gedreven zijn. De meeste mensen veranderen ook na 3 jaar, 2, 3 jaar, tot 4, tussen 2 en 4 jaar eigenlijk van rol. En dat kan echt wel compleet verschillend zijn. Dus die gedrevenheid is wel typerend. Ja, ja. Dat is
het ook nodig om te overleven in de structuur die er is?
Ja, ik denk het wel. We houden daar ook wel rekening mee als we mensen aanwerven. Dus bij ons is eigenlijk onze key value is de growth mindset. Dus daar... Dus het is heel belangrijk dat het is niet van ik kan dat niet, maar ik kan dat nog niet. Ja. Dus eigenlijk dat groeitraject dat erin zit. En dan kijken we natuurlijk naar een aantal key components eigenlijk. Dat is eigenlijk de, kunnen ze samenwerken met anderen? Hoe zien ze samenwerken met anderen? Dus het Microsoft verhaal. Hoe kijken ze naar diversity en inclusion? Heel belangrijk. En hoe obsessed zijn ze naar klanten toe? Ja. Wat willen ze het verschil maken met de klanten? En dan ook heel belangrijk is daarin, welke impact willen ze eigenlijk creëren? En dat voelen we wel bij kandidaten. Zit je spirit erin? Ja. En van het moment, en dat kan zijn vanuit een scouts, of dat kan uit, dat kan zeer verschillend zijn, maar dat zijn wel dingen die we nagaan. Met als gevolg dat we daar misschien net iets minder divers zijn, dat we nogal allemaal redelijk gedreven mensen houden.
En hoeveel kijken jullie dan naar de ervaring op een cv?
Ervaring is voor ons eigenlijk niet echt superbelangrijk. Het is meer eigenlijk die mindset en die attitude. Uiteraard, en dat blijft belangrijk. Mensen met een opleiding hebben geleerd om te leren. In onze sector gaat het heel snel. Het continu bijleren. Ja. Dus het is wel... Het kan een voordeel zijn, maar we hebben evengoed mensen die totaal geen enkele studie hebben. Ik weet niet of je Nadia Hemé al gevolgd hebt ondertussen, de security specialist bij ons. Ze komt nogal heel veel, ze wordt al heel vaak nu gebruikt in van alle media dingen. Dus die is wel, dat is iemand die niet gestudeerd heeft, die dat allemaal zelf learning gedaan heeft. Dus, en we hebben er nog zo wel, absoluut.
En daar is plek voor, want dat is toch niet in elke corporate, is er toch niet plek voor. Dan wordt het eerst masterdiploma-app... En dan, dat is bij jullie niet
nee,
zo?
Nee, dat is bij ons niet zo.
Dus iemand kan morgen, misschien niet morgen, maar binnen een paar jaar een rol overnemen die geen...
Absoluut. Okay. Dat kan perfect. En we hebben ook wel... Bij ons is het ook niet zo dat bepaalde jobtitles bepaalde levels of zo vereisen. Dus wij kunnen evengoed daar iemand hebben met 2 jaar ervaring en iemand met 30 jaar ervaring die dezelfde rol eigenlijk doet. Ja. We proberen dan ook te leren van elkaar en dan dat jongen erin te brengen, maar evengoed die senioriteit en dan zorgen dat ze eigenlijk kunnen samenwerken, waardoor je het best of... Both worlds eigenlijk hebt. Ja.
Je hebt het over een snel veranderde wereld, zeker in IT. Ik denk niet dat we vandaag mensen daar nog van moeten overtuigen. Hoe belangrijk is dat leervermogen daar bij de mensen die jullie recruteren?
Ja, je moet echt wel zin hebben daarin. Nu, dat hoeft niet allemaal tot dezelfde level te gaan, hè, maar je moet wel zin hebben. Je moet wel geloven in technologie. Je moet wel weten dat een verschil maakt. En je moet wel willen mee zijn daarin. Ja. Dat is wel belangrijk.
En hebben jullie daar een soort van manier voor om die mensen dan ook... Om dat eigenlijk zoveel mogelijk te ontwikkelen, dat leervermogen binnen Microsoft? Is daar zo'n soort van gestapt in een... Ik weet niet wat dat een cursus is, waarschijnlijk niet.
Dat zijn meerdere cursussen. We hebben een vastgesteld programma dat je eigenlijk moet doorlopen. Dat wordt bij ons gestuurd vanuit Viva Learning. Dus je krijgt eigenlijk recommended training en mandatory training aangeboden, die je dan online volgt. Wat wij ook doen is, 1 keer per maand hebben we Learning Friday. Dan mogen er geen andere interne meetings worden georganiseerd. En dat is echt tijd voor de mensen om te leren. En dan worden er ook heel veel sessies gedaan in person om uitleg te doen. Daarnaast hebben we ook een evaluatiesysteem, waar we niet alleen kijken naar de impact van mensen die ze zelf creëren, maar ook hoeveel hebben ze geleerd van anderen en hoeveel zorgen ze ervoor dat anderen van hen kunnen leren. Dus om te zorgen dat er eigenlijk een continue wisselwerking is. En dus de evaluatiecriteria is echt 33% op elk van de cirkels. Vandaar ook dat leren eigenlijk echt wel ingeburgerd zit eigenlijk in de manier waarop dat we werken.
En als je daar dan mee werkt als werknemer, dan ziet je dat van jezelf ook, die resultaten. En dan kun je gaan bijstaan. Ik weet dat ik daar nog niet 33% op score, dus ik moet dan daar iets meer energie in gaan investeren? Of?
Die 3 circles, dat is eigenlijk voornamelijk in gesprekken. Hè. Dus we hebben ook 3 keer per jaar connect-gesprekken, waar we zeggen van, kijk, daar kan nog wat beter, of ik moet toch wel, je bent zo ervaren, we verwachten toch wel dat je dan bijvoorbeeld die jonge hires wat meer meeneemt en zo verder. Dat zijn gesprekken. Maar daarnaast hebben we ook Viva Insights en zo, die voor uzelf, dat kan de manager niet zien, maar voor uzelf wel een aantal indicatoren kan geven, bijvoorbeeld... Met je coworkers heb je geen meetings gehad de laatste maand. Ja, dan weet je ook van, oei, dat is wel lang geleden. Dus dan kun je zelf wel daarin bijsturen eigenlijk.
Okay. Ja, dus ik heb erover gelezen, over die Microsoft Viva, dat ook de productiviteit van medewerkers meet in meetings en zo. Klopt dat?
Dat klopt, maar niet individueel. Hè. Dus wat heel belangrijk is, dus eigenlijk is dat is dan de Viva Insights. Hè, want je hebt Viva is veel. Hè. Je hebt Viva Wellbeing, je hebt Viva Learning, je hebt Viva Topics. Het is een heel groot spectrum, maar de Viva Insights geeft u zelf persoonlijk wel advies rond. Tja, je hebt geen focustijd volgende week. Je hebt daar een paar slots. Zal ik die voor u inboeken? Je hebt die persoon, of je hebt uw manager al een maand niet meer gesproken. Zal ik een meeting inboeken? Dus dat zijn eigenlijk een beetje uw personal assistant. Nu, op organisatieniveau, dus uw manager ziet dat niet. Hè? Het ziet niet welke aanbeveling dat je krijgt. Die kan alleen maar zien vanaf 10. Je kunt dat zelfs verhogen, maar je kunt het niet verlagen. En dat is altijd anoniem. Dus dat wil zeggen, die kan wel zien voor zijn team. Oei, ik heb hier een meetingcultuur precies. Of alle meetings gebeuren na de uren. Of mensen zijn dubbel werk aan het doen. Ze zitten in meetings, maar ondertussen zijn ze nog van alle andere dingen aan het doen. Maar ze kunnen dat absoluut niet op de persoon zien. Dus vanaf 10 pas. Om dan ook organisatorisch ook te gaan werken en te gaan kijken. Oké, we moeten hier iets veranderen.
En hoe wordt dat dan gemeten? Door de activiteit op de computer?
Ja, ja.
En dat is natuurlijk het voordeel van een IT-bedrijf, dat je veel kunt meten.
Ja, maar dat kan iedereen, hè. Zijn product. Maar bijvoorbeeld SES heeft dat, dat is een zeer goed voorbeeld, vind ik. Die hadden al langer door, op zich, die voelden dat ook intuïtief aan, dat er te veel meetings waren. En ze zijn dat dan beginnen gaan meten en dat was inderdaad te lange meetings met veel te veel mensen, te veel meetings. En ze hebben dat dan effectief gaan objectiveren met die data. En ondertussen hebben ze 100.000 meetinguren gecanceld.
Amai. Dat is enorm. Op welke tijdspannen?
Vrij snel. Ik weet het nu niet, als dan moet ik even kijken. Er is een refcase rondgemaakt, maar vrij snel.
Zijn er dan nog andere lessen uitgetrokken? Die meeting, zoals nu uw vermoeden is, hebben dat ook kunnen meten. En zijn er dan nog andere zaken die daaruit komen door dat echt op te volgen?
Ik denk, het is altijd, als je bewust wordt van iets, dan pakt dat ook aan. Ja. Hè? Dus soms slaapt dat eigenlijk in uw dagschema in. Voor mij persoonlijk werkt dat zeer goed. Ik probeer bijvoorbeeld de vrijdag krijg ik altijd mijn aanbevelingen en dan krijg ik dus van met die heb je nog al lang niet meer gesproken, die meetings voor volgende week kun je op die manier voorbereiden. Je hebt ook nog een beetje, wat wilt je voornamelijk doen? Wilt je vooral leren? Wilt je focus time? Wilt je catch? En als je bijvoorbeeld focus time inboekt, wil zeggen dat je dus niet gestoord wordt, hè? Alles wordt afgezet. Dus je kunt geen pings krijgen, geen mails, notifications krijgen. Focustijd.
Zeg, kun je de kleine bedrijven dat oppakken?
Ja, absoluut.
Nee, super interessant.
Maar ik vind dat wel interessant, omdat... en dat is natuurlijk het vraagstuk, denk ik. Of niet het, maar een van de vraagstukken die rond technologie zitten vandaag. En zeker slimmer wordende technologieën. Er is een fine line toch tussen het helpt en het geeft inzichten en bewustwording... Ja, en toch ook wel een klein beetje, het meet ook alles en het ziet ook alles en het...
Ja.
En zelfs dan nog een stap verder, het micromanaged misschien ook gewoon je eigen kalender.
Nee, het neemt nooit over, hè. Dus je krijgt aanbevelingen, maar je kunt die ook compleet negeren. Het is niet dat dat van zijn eigen gaat beginnen focustijd gaan in te schedulen. Dat absoluut niet, hè.
Oké, okay, en is iedereen daar, vindt iedereen dat, wordt hij dan heel enthousiast onthaald in toen? Of merkt dat er sommige mensen toch wel wat weer zijn?
Nee, dat wordt heel enthousiast onthaald. Nu, je hebt altijd mensen die een beetje meer last hebben met change en die dan even daar toch moeten over nadenken. Maar van zodra dat ze dan zien hoe dat geïmplementeerd wordt, dan heb je eigenlijk alleen maar enthousiaste stemmen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om dat change management effectief heel goed te doen, die transparantie te geven aan de werknemers, te zorgen dat iedereen mee is, de eerste ambassadors, je hebt er altijd die direct staan te... we krijgen hier iets nieuw. En je hebt er altijd die wat langer tijd nodig hebben om dat eigenlijk te... Dus dat is wel heel belangrijk, dat daar ook open over gecommuniceerd kan worden, als mensen zich daar niet goed bij voelen, dat je daar afspraken kunt rondmaken. Dus dat is wel heel
want dat is een beetje de grootste valkuil van technologische implementatie. Dat eigenlijk dat menselijke aspect heel veel wegvalt, terwijl dat menselijke aspect super belangrijk is bij die implementaties van zoiets technisch. We hebben daar in vorige, over het topic technologie, hebben we het er vaak over gehad, dat het communicatief overbrengen van zo'n technische tool, dat daar eigenlijk de meeste frictie gebeurt. Hè? Dat mensen niet goed weten wat ze zich gaan kunnen verwachten.
Ja, dat klopt.
En dat pak je dan ook gewoon heel concreet aan met iemand daar op te zetten.
Ja, dat is heel belangrijk. En ook daar discussies over te hebben en te zorgen dat die adoptie eigenlijk meegenomen wordt.
Want bij jullie is natuurlijk, er straks net voor de opname heb je gezegd, maar bij ons wordt echt heel veel nieuwe technologie gelanceerd. En dat het nu ook AI is opkomend, of is er al. Ik weet niet of het nog opkomend is, maar toch, het zorgt dat er heel veel dingen nieuw kunnen ook. Is dat ook behapbaar voor iedereen om dat te slikken, allemaal die aanpassingen? Gaan ze daar makkelijk mee om?
Ja, toch wel. Toch wel. Het gaat snel, maar het gaat... voor mij in ieder geval. Het wordt meer en meer menselijker... Of bevatbaarder. Wat? Vroeger was dat veel meer technisch. Weet je wel, IT was een zeer technische materie. Mm-hmm. En nu gaat dat veel meer naar wat brengt dat naar de user? Op welke manier gaat dat voor mij een voordeel zijn? Hoe kan ik zorgen dat ik meer impact heb dankzij die tools? Als je bijvoorbeeld kijkt naar tijdens de corona was iedereen gewoon van thuis te werken. We hebben daar analyses rond gedaan. Op dit ogenblik 70% van de werknemers vraagt eigenlijk om meer thuis te werken. En 68% zegt, ik wil veel meer connectie op kantoor. Ja, dat is een beetje moeilijk hè, om daar goed mee om te gaan. Uh-huh. Dus dan moet je gaan zorgen dat je de juiste tools kunt aanreiken. Dat je kunt zorgen dat die ervaring in die hybride setup voor iedereen goed is. En dat daar ook wat over samengezeten wordt. En dat zijn dingen die heel snel kunnen opgepikt worden, omdat je direct ook het voordeel ziet van die technologie. Ja. Dus dat is veel... Allee, ik heb vroeger ook, ik heb wiskunde gedaan in mijn middelbaar en ik heb gekozen voor iets niet wetenschappelijk, omdat ik die wetenschappen veel te theoretisch vond en niet toepasbaar. Ik denk dat we nu in een stream zitten waar inderdaad dat theoretische minder speelt en waar veel meer de impact en wat je er kunt mee doen met technologie veel duidelijker wordt. En dat trekt een veel breder publiek aan.
Ja. Heb je ooit al ervaring gehad met mensen in het team die dan niet zo makkelijk om konden met die veranderingen continu? Of is dat eigenlijk iets wat we misschien van buitenaf als zwaarder ervaren?
Ik denk het wel eigenlijk.
En mensen die daarin zitten, automatisch misschien een soort van ontwikkeling dat hebben daarin.
Ja, ik denk... Allee, ik heb nu niet... Er zijn altijd wel bepaalde lessen of bepaalde examens die bepaalde mensen moeten nemen, dat ze even tegenop zien. Maar dan is natuurlijk de victory... Eens zo groot als je dat dan haalt, dat je dan zegt van oké, ik heb even moeten doorbijten, maar ik heb het wel.
Interessant. We weten ook dat het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij medewerkers, dat sterk gelinkt is aan een hele veilige werkomgeving. Hoe pakken jullie dat aan bij Microsoft? Die veilige werkomgeving gaan creëren voor die werknemers?
Ja, ik denk dat er een aantal dingen daar zijn. We hebben een diversity and inclusion werkgroep sowieso. En daar proberen we heel open te staan en heel veel signalen op te vangen eigenlijk om te zorgen dat iedereen zich goed voelt. Dat iedereen een sense of belonging heeft bij Microsoft. Dus dat is dan heel belangrijk.
Maar ik ga je daar gewoon even onderbreken, omdat je hebt er al heel vaak over gesproken. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie dat concreet aanpakken. Want ik denk dat jullie heel erg inzetten op die diversity and inclusion. Wat zijn misschien de eerste 5 dingen die jullie heel concreet toepassen binnen Microsoft?
Goh, dat is...
misschien 3 of zo.
En dat verandert ook, want dat is een continue journey absoluut. Eigenlijk. Dus dat is zeker niet een KPI die we hier hebben van... We zijn er. Ja. Dus dat is een beetje moeilijk om te formuleren. Wat we proberen voornamelijk te doen, is eigenlijk alle signalen opvangen en zorgen dat iedereen zich eigenlijk inclusief behandeld voelt. En iedereen zorgt dat we die sterke karakters en die sterke kennis, dat we die ook laten vloeien en dat we weten dat we daar... uiterste kunnen uithalen. Mm-hmm. En dat komt op heel veel verschillende vlakken. Dat komt op de welcoming package, dat komt over dingen die we willen vieren samen, hoe dat we leren samen, hoe dat we bepaalde dingen doen. Dus dat zijn heel veel thema's en dat zijn dan een aantal ambassadeurs die zeggen, wij staan daarvoor, we willen dat uitdragen, die dan een beetje meer initiatief nemen om te zorgen dat eigenlijk in de organisatie landt. Okay. Maar het is zeer breed. Ja.
Zeer breed. Nee, super interessant, maar uiteraard draagt dat inderdaad wel heel veel bij ook aan die veilige werkomgeving, hè, waar we het net over hadden.
Ja. En dan verder denk ik empowerment. Hè. Bij ons is het echt wel, wij spreken eigenlijk op regelmatige basis af van oké, dat zijn de dingen die er verwacht worden vanuit die job, maar hoe dat je dat doet is heel hard, zit heel hard in de empowerment field. En we hebben nu pas ook een traject opgestart met Cultural Conversations, waar we eigenlijk de Fearless Organization van Amy Edelson gebruiken eigenlijk als een eerste entry. Om daarna eigenlijk daar ook conversaties over te hebben van hoe veilig voelt je in je eigen omgeving, in de bredere omgeving bij Microsoft. Dus het is heel expliciet ook daar sessies rond. Eigenlijk.
Echt gericht op die veilige werkomgeving en daar vragen naartoe stellen. Ja. Dat is ook interessant. Dat is de eerste keer dat ik hoor iemand dat doet.
En heb je daar al lessen uit geleerd? Of?
Ja, absoluut. Allee, je leert dat elk van die dingen, altijd een aantal dingen. Dus Amy spreekt ook over, als je als manager eigenlijk moet je en op de dansvloer zijn, en op de balkonie gaan staan om te kijken wat is er daar aan de hand. Hè? En die combinatie eigenlijk leren en daar u ook weer meer bewust van worden. Van sta ik hier te veel op de dansstoer en heb ik geen overzicht meer om de mensen te helpen? Of sta ik te veel op mijn balkonie en te weinig mee op de vloer? En dat zijn gewoon concepten waardoor je daarna weer daarover nadenkt in je day-to-day eigenlijk. En dat is belangrijk, ja.
Oké, het is ook een thema dat heel nauw aan uw hart ligt, toch? Ja. Wat maakt het dat je dat belangrijk vindt?
Ik denk gewoon dat... Allee, ik ben iemand die heel hard gelooft in strengths-based leadership. Ja. Eerlijk gezegd, ik zou niet overleven als ik alles moet kunnen. Hè? Dus, en ik denk dat in België toch wel een beetje typerend is, dat iedereen direct weet wat zijn zwakheden zijn, maar eigenlijk niet wat zijn sterktes zijn. Ja, dat zit er heel hard in. Vanuit het schoolsysteem, opvoeding. Allee, het zal van alle dingen zijn, meer dan in andere landen, denk ik. Dus ik heb dat, als ik pas bij Microsoft was, heb ik zo'n die Strengths Finder gedaan. En dan kreeg ik mijn 5 topsterktes. En daar hebben we bijvoorbeeld gezien dat communicatie geen van mijn topsterktes was. maar wel een aantal andere dingen. En dat stimuleert ook heel hard om te gaan kijken naar collega's die dan die andere dingen als sterkte hebben. Ik ben bijvoorbeeld een activator. Ik zet graag dingen in gang. En geen maximizer. Dus dat wil zeggen, eens dat bij mij gestart is, ja, dan vermindert mijn enthousiasme wel wat. Dus het is heel fijn om dan collega's te hebben die dat wel hebben, die dan effectief zorgen dat je, whatever dat je gelanceerd hebt, echt wel verder doorzet. Ja. En door die oefeningen te doen samen en die inzichten te krijgen van waar zitten die sterktes hier, bouwt je op elkaar. En dat is superbelangrijk. Maar als je wilt bouwen op elkaar, heb je ook een heel diverse groep nodig.
Ja.
Met zoveel mogelijk verschillende sterktes eigenlijk. En daar geloof ik heel sterk in, dat je pas echt het verschil kunt maken eigenlijk als je dat goed in kaart hebt, als je daar duidelijk over bent naar elkaar toe en dat je daar ook elkaar ook de erkenning voor geeft.
Ja.
Ik heb al zin om bij Microsoft te werken.
Nou, ik zeg je wel.
Kan je de steek laten, ja.
Want die diversiteit, die mensen, die sterktes waarop je kunt bouwen, heeft ongetwijfeld op impact gehad op je carrière. Nee, want ja, die corporate ladder, ondanks dat je hem zo niet hebt gezien, je hebt hem uiteindelijk toch beklommen. Is het een lonely road geweest of juist niet?
Nee, het is zeker geen lonely road geweest. Nee. Ik heb me altijd enorm surrounded gevoeld bij mensen die mij, waar we samen gebouwd hebben eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, het feit dat ik daar nu zit op die positie, is eigenlijk zeker geen individuele verdienste. Dat is gewoon een teamverdienste. Wherever dat ik zat eigenlijk, hebben we samen gebouwd aan een aantal dingen. Dus ik heb dat ook nooit zo gevoeld. Ik heb bepaalde dingen op een gegeven moment willen doen, wat dat dan op dat moment niet voor mij weggelegd was. Andere dingen heb ik dan bijna in mijn schoot geworpen gekregen, waar ik weinig heb moeten voor doen. Ik heb altijd wel die goesting gehad. En ik heb in elke job eigenlijk mezelf 300% kunnen geven en daar ook heel veel plezier aan beleefd. En dan komt het op een gegeven moment komt het wel. Hè. Ja. Maar daar ook weer, dat is wel een beetje dat explorer zijn en geen toerist zijn. Mijn vorige job was public sector. Ik heb dat bijna 5 jaar. Ik heb dat 5 jaar gedaan eigenlijk. Het was uiteindelijk juist 5 jaar. Ik voelde dat ik daar eigenlijk dat wel genoeg was op dat moment, omdat ik te veel assumpties begon aan te nemen.
Ja.
Ik heb ook altijd een beetje schrik voor mensen die zeggen, ja, je moet echt industrie-expertise hebben, anders kun je dat niet. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat je juist door een naïviteit te hebben, door vragen te stellen, door interesse te hebben in een industrie, leert je zoveel sneller. En met een achtergrond die je dan hebt vanuit andere industrieën of andere dingen, kun je echt wel relevante dingen op tafel brengen. Ja. Binnen public sector had ik zo na 5 jaar een klein beetje, pas op, de sector is me nog altijd super genegen, maar had ik wel zo dat ik af en toe mezelf betrapte dat ik al bepaalde assumpties nam wat de klant ging zeggen. En die niet altijd correct waren,
nee,
natuurlijk.
Ja.
En dacht van, het is tijd om weer eens iets anders te doen. Om daar weer terug met wat meer, met een open mind te gaan inzetten.
Ik ben volop in zo'n gesprek, als een koffie drinken, als een podcast opnemen, doen wij automatisch dan heel veel zelfreflectie. En ik betrap onszelf er allebei op, denk ik, of misschien moet ik vooral voor mezelf spreken, dat we toch nog een soort van beeld hebben, dat zo die corporate ladder opkruipen, dat zo'n beetje een strijd is, of dat dat een lonely ladder is, een ellebogenwerk om daarop te... Maar door die gesprekken te voeren, denk ik dat dat ook 50% niet zo is, dat dat zeker wel zo kan zijn, maar dat dat toch ook een beetje het algemeen beeld is misschien, dat je soms hebt van zo'n carrière na te jagen.
To the cold-hearted, soort.
En ik besef dat wij ergens onderliggend ook dat beeld hebben door de vraagstelling die we hier al een paar keer in de aflevering ook gesteld hebben.
Ja, voilà, we zijn het aan het, onze eigen assumpties aan het ontkrachtigen.
Het valt me op dat
is het nooit een elleboogwerk geweest?
Nee. Niet voor mij, toch niet. Nee, absoluut niet. Ik heb het ook niet rondom mij gezien. Dus ook niet voor andere functies. Allee, ik heb ook nooit het gevoel gehad van... Oei, dan heeft nu die functie gehad omdat hij met zijn ellebogen gewerkt heeft. Of dat zij met zijn ellebogen heeft gewerkt.
Ja, ja.
Ik heb nooit dat gevoel gehad
rondom mij. Zou dat door films zijn?
Wat lief?
Zou dat door films zijn dat we dat ook zo wat denken?
En denk je ook wel... Ik denk dat het misschien de realiteit zo'n 20, 30 jaar geleden anders was dan vandaag.
Ik denk wel dat we een weg afgelegd hebben in de organisaties, absoluut.
Mm-hmm.
Dat denk ik wel. Als je nu zo naar je eigen carrière terugkijkt en je zou zo advies mogen geven aan je starter 19 jaar geleden bij Microsoft, of zelfs al die jaren geleden aan je echt afgestudeerde zelf, wat heb je dan geleerd over dat intrapreneurship? Wat is een tip of wat is advies dat je aan je...
Goh, ik denk... We hadden vroeger zo'n slogan bij Microsoft, do what you love, come as you are. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Mm.
Ik heb een paar keren ook wel een job aangeboden gekregen. En ze zeiden, want, ja, we denken dat je dat heel goed zou doen, wil je dat niet doen? Maar ik voelde het niet in mijn buik. En ik heb dan ook gezegd, ik denk niet dat dat iets voor mij is. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je true blijft aan jezelf. En dat je ook je de tijd geeft. Toch moet zo lang werken. Het is niet de bedoeling dat je na 2 jaar... Allee, ik bedoel...
Mm-hmm. Super interessant dat je dat zegt. Ja. Ik denk dat we hier hetzelfde aan
zeggen. De vraag ligt op de tippen van mijn tong. Ga maar.
Ja. Is dat dan iets dat je ziet bij een jongere generatie? Dat, die tij, dat, dat het ongeduld daar heel fel in zit?
Soms wel. Soms wel, ja, absoluut. Soms wel. Ze willen heel snel, maar... En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat ze dan denken dat hun impact dan groter gaat zijn. Want allee, jongeren willen heel graag impact creëren. Maar impact creëren kun je in elke rol. In elke rol. En wat ik gezien heb, want we hebben heel veel young graduates die bij ons starten. Mm-hmm. Wat ik gezien heb, degenen die het meest doorgroeien, zijn degenen die in het begin een beetje meer tijd hebben genomen. Okay. Die een beetje grounded zijn. Weet je wel, als een boom, hè, die moet ook eerst een beetje wortelen vooraleer het naar boven kan schieten. Hè. Degenen die te snel willen veranderen en ervaringen opdoen, die zijn te weinig geground. En pas op, er zijn altijd uitzonderingen. Hè. Ja. Maar ik heb dat toch gezien bij degenen die iets meer tijd... En ik bedoel dat niet 10 jaar hetzelfde doen, hè. Maar iets meer tijd nemen, dat dat toch wel een verschil maakt in een verdere evolutie eigenlijk.
Ah, dat is kei interessant, omdat ik denk dat ook zelf, want dat heeft nu niks met intrapreneurship te maken, maar in het algemeen denk ik, ik weet niet of dat het iets te maken heeft, ik ben benieuwd naar uw mening daar ook over, leeftijdsgebonden, als in een gebrek aan maturiteit, als in levenslessen, als in levenswijsheid, of is het iets generationeel, als in, dat is nu gewoon de generatie, wilt snel en wilt nu... Ik weet soms niet welke van het tweet is, maar ik merk dat ook, dat iets is waar wij heel fel mee struggelen, van pak de koningin, het moet allemaal niet tegen morgen.
Mm-hmm. 3 jaar geleden wilden we vandaag, ik weet niet wat we vandaag allemaal wilden.
Wij gingen al onze rijf meenemen, vooral ons poel dat we geschipt hadden.
Ja,
dat is totaal niet zo.
Terwijl dat wij elk jaar een soort van reflectiemoment doen, echt aan de start van het jaar, dat is nu al 3 keer dat we dat gedaan hebben ook, waarbij dat we, het resultaat is altijd, we moeten meer vertragen, we moeten trager gaan, we gaan minder doen. Het resultaat is altijd, we gaan minder doen, maar we gaan het beter doen. Het is nog nooit geweest en dit jaar gaat het jaar zijn van meer en meer en meer. Vanaf dat we gestart zijn tot nu is het altijd, we gaan
we
minderen,
niet supergoed,
minderen,
nu,
minderen. Ja, en toch lopen we nog in de val van de gaandeweg. Nog wat bij te scheppen, langs links en rechts.
Ja, op alles ja te zeggen, uit enthousiasme.
Maar dat is ook wel tof, hè?
Dat is superleuk.
Dat is ook die naïviteit. Allee, ik denk dat wij dat een goede portie naïviteit hebben.
En dat brengt u soms ook op plekken waar u zelf niet had verwacht te zijn. Dus dat is ook super tof.
Ja.
Maar is dat iets generationeel of is het iets leeftijdsgebonden, denk je? Wart je veel meer zo ook als je jong was dan dat je nu bent? Of denk je gewoon, nee, dat is echt een nieuwe generatie die eraan komt?
Wel, ik kan dat moeilijk inschatten, want ik ben natuurlijk niet die generatie. Hoe dat ze zich voelen en wat hun drijft daarin. Dus ik vind dat altijd een beetje moeilijk om daar uitspraak over te doen. Ik denk wel dat hoe jonger dat je bent, hoe meer dat je die naïviteit hebt van de wereld ligt aan mijn voeten en ik ga dat hier eens een keer vlug doen.
Ja.
Ja, we voelen dat ook, dat nu bijvoorbeeld, ik had gisteren een collega, ik vond het wel grappig, omdat dat wel typerend is. We zijn nu heel veel met die artificial intelligence bezig. Microsoft creëert daar een platform en het is de bedoeling om inderdaad cases en dingen daarop verder gaan te ontwikkelen. En dat was bij een partner die allemaal laatstejaars IT-studenten eigenlijk had. En ze waren zo fier, want ze hadden allemaal cases. Ja, daar heeft Microsoft nog niet aan gedacht. Hè. En we zeggen, ja, dat is juist de bedoeling dat jullie daar zelf aan denken en dat verder gaan ontwikkelen, zo weet je. Dus die eagerness om te zeggen van, we hebben hier een idee dat echt wel heel veel waarde gaat creëren. Dat vind ik wel, dat je dat meer ziet en je durft meer ziet nu dan misschien 25 jaar geleden. Maar ik kan daar moeilijk, ik vind dat een moeilijke om daar echt uitspraak over te doen.
Dat is niet iets, want jullie brengen diversiteit dan zo fel in kaart. Dat is niet iets waar jullie mee bezig zijn, verschillende generaties. En...
Ja, absoluut wel. Hè. Absoluut wel. Ah, ja, absoluut. Ik vind dat heel belangrijk dat diversiteit verder gaat dan vrouw-man en verschillende culturen, maar ook jong-oud. En om daar effectief dan de gesprekken over te hebben. Maar ja, ik denk dat daar altijd een spectrum ook zit. Hè. Dus.
Zijn er zaken die dat wel opvallen, generationeel? Dat je echt gaat gaan kijken, per generatie is dit toch wel een soort van werkmanier die daar anders is. Zo hebben wij onlangs ook gehoord dat de laatste generatie, de Gen Z, een hekel heeft aan de telefoon pakken en mensen bellen. Dat is bijvoorbeeld iets heel typerend aan die generatie, blijkbaar op de werkvloer, dat dan een probleem is voor mensen die daar iets langer werken, die dat denken, pak dat toch een keer gewoon in een telefoon en belt mensen op.
Ja.
Zijn er nog zo'n zaken die dat jullie zien?
We zien zeker daar dingen. Nu, we zijn misschien ook wel een klein beetje geprivilegeerd in onze toolset die we hebben natuurlijk. Ja. Hè? Dus ze kunnen even goed chat nemen. Of, we zien wel dat die misschien iets minder mailen en iets meer social gaan. Iets meer chat en iets minder telefoon. Nu, ik ben zelf... Ik telefoneer ook absoluut niet graag. Ik moet zeggen dat ik meestal aan mijn ma vraag voor afspraken te maken.
Dat is iemand aan een top van Microsoft.
Ik doe dat graag online allemaal. Dus ik ben veranderd van kapper. En omdat dat gewoon dat ik dat online kan boeken. Dus ik ben ook niet zo'n telefoneerder. Ik vind altijd dat dat heel intrusief is. En als ik daar zelf bij de kapper ben, dan heb ik altijd zoiets van... Oh, mijn telefoon weer. Dan moeten ze dat gaan opnemen. Dus ik ben ook graag...
Dus, sorry, ik kan even terugpakken. Is dat dan over het algemeen wat, die vertraging, die traagheid, een tip die je aan jezelf zou geven aan die jongeren zelf?
Ja.
Pak tijd.
Maar ik heb altijd mijn tijd wel genomen. Hè. Ja. Ik heb altijd, ik moet zeggen, elke keer als ik, ik heb 3 kinderen, elke keer als ik zo in een zwangerschapsverlof, alleen een bevallingsverlof zat, heb ik zo'n een reset gehad en heb ik iets totaal anders daarna gaan doen. Maar ik heb nooit die eagerness niet gevoeld om zo, allee, ik wil een top zijn. Mm-hmm. Ik wil de fun hebben en ik wil impact hebben in mijn job. En bij ons, bij Microsoft, mogen we ook niet onderschatten. Elke 3 jaar veranderen mensen. Maar dat betekent dus dat je in jaar 1 eigenlijk een volledige onboarding hebt in je job. In jaar 2 zijn we eigenlijk op redelijk niveau, maar 30% rondom u is aan het veranderen. Dus je moet wel zorgen dat je collega's onboarden in hun job eigenlijk. En eigenlijk het 3e jaar is pas echt een jaar waar je kunt zeggen van oké, ik ben nu op een plaats waar ik al eens iets gedaan heb. Mijn collega's zijn, veranderen nog uiteraard nog verder, maar het is toch op een ander ding. Dus als je dat vroeger doet dan 3 jaar, ja, dan zit je eigenlijk continu in een enorme stretch voor jezelf om die dingen te doen. Dus.
En hoe is dat geweest, die 3 zwangerschappen of 3 kinderen die je hebt gemaakt tijdens je carrière? Heb je het gevoel dat dat heeft uiteraard geen super negatieve impact heeft, want vandaag ben je CEO.
Ja, en ook aangenomen op 6 maanden zwanger zijn.
Ja, aangenomen op 6 maanden. Ziet je dat wat heel chapeau is, denk ik, voor een bedrijf? Ik denk dat niet veel bedrijven dat zouden... Dat is misschien een vooroordeel, ik weet het niet. Ik denk dat maar dat niet veel bedrijven zouden doen. Ziet je dat bij je collega's of bij de bedrijven rondom je, dat toch impact heeft? Of mensen die je kent, die je carrière een beetje gelijkaardig hebt gemaakt, dat toch een impact heeft of totaal niet? Is dat iets oldschool dat niet meer geldt van mij?
Ik denk dat dat voor vele jonge gezinnen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, eigenlijk wel speelt. Ja. Nu, ik heb daar altijd heel bewust, samen met mijn man, heel bewust een keuze voor gemaakt. Dus ik heb gezorgd dat ik opvang thuis had, van 4 tot 6:30, elke avond. Zodat de kinderen eigenlijk in hun eigen thuisomgeving waren, dat ze al gegeten hadden, al in bad geweest waren en zo verder. Zoals ik thuis kwam om 6:45. Als ze kleiner waren, probeer ik echt wel even 1.5 uur, 2 uur te blokkeren in mijn agenda en eventueel daarna weer terug te beginnen. Maar ik vond dat heel belangrijk, dat dan die taken en die dingen, dat eigenlijk op een rustige manier kon gebeuren thuis. Zodat als ik dan thuis kwam, dat ik kwaliteit had. En dat er geen stress was en dat dat niet continu vliegen was naar de crèche of naar school. Ik heb ook heel veel geluk gehad. Mijn 2 zussen zijn alle 2 kleuterleidster. En die kwamen die 's morgens oppikken aan huis, want ja, we woonden dan toch heel kort bij elkaar. Ja, ja. En die zetten die na school terug thuis af.
Dat is goede chance.
Dus dat is wel echt chance hebben. Dus ik realiseer me dat ook 100% dat die hulp toch wel zeer
welkom. En ik denk zeker ook... Ja, de village dat je voor jezelf gecreëerd hebt. Hè. Voor de kinderen, inderdaad, als ze dan bij een tante of bij mama is anders dan die altijd ergens anders te moeten brengen. Hè.
Absoluut.
Maar ik vind eigenlijk nu wel een slimme ingeving van 4 tot 7 om die opvang te doen na school.
Ja.
Dat kan ook niet anders, hè?
Ja, en een tip daar is eens een keer gaan praten met de kleuterleidsters of de onderwijzerissen. Er zitten heel vaak heel jonge mensen nog bij, die nog graag iets bij doen of die dat wel zien zitten. Of de mensen die 's middags een opvang in school doen of zo verder. Want soms vragen mensen mij ook, hoe heb je die gevonden? Dus dat kan wel, hè.
Ja, dus je hebt het dan aan de...
Aan school is gevraagd, dan hebben jullie mensen eigenlijk. Hè.
Ah, cool, ook smart.
Ja, en dat zijn eigenlijk mensen die al...
Meenemen als tip.
Want je bent duidelijk een family-persoon. Ik denk dat dat wel blijkt, dat alles wat je al verteld hebt. En toch, die carrière vandaag is het toch vaak... Ja, keuzes maken is misschien niet het juiste woord, maar je moet dan toch wel opvang zoeken tussen 4 en 7 en je moet op externe dingen terugvallen. Ziet je dat evolueren? Denk je dat dat anders gaat zijn binnenkort? Naar die work-life balance of work-family balance, hoe dat je het ook wilt noemen.
Het is heel belangrijk, hè, voor iedereen. En ik denk dat je daar ook heel echt wel bewust moet over nadenken. Op welke manier kan dat werken voor mij? voor mijn gezien. Dat is voor iedereen anders. Nu hebben we heel flexibele werkuren, dus we moeten daarop toekijken en je moet daar zelf ook wel ownership van je agenda nemen. Maar het kan wel, je kunt wel blokkeren. Dus de tijd dat ze klein waren, heb ik echt gezegd, van 6:15 wil ik echt tijd voor mijn kinderen. Ik blokkeerde dat echt in mijn agenda. En de rest was wel flexibel. Je moet natuurlijk je moet samenwerken met anderen, dus niet iedereen kan andere dingen beginnen gaan zeggen, maar je kunt dat wel. En wat ik wel geleerd heb, zolang dat je dat geblokkeerd houdt, is dat goed. Eens dat je dat laat gaan, haal je dat nooit meer. Hè? Dat 6:15 nooit meer. Dus het is wel belangrijk om daar bewust mee om te gaan, denk ik. We hebben bij Microsoft heel veel voorzieningen. Naar ouderschapsverlof toe, naar flexibel werken, naar vaderschapsverlof, maar ook bevallingsverlof. En zo is veel langer dan dat eigenlijk wettelijk voorzien is. En nu hebben we bijvoorbeeld work-life balance, was een van de dingen. Dus wij doen 2 keer per jaar, checken wij de singles, employee singles. Kijken we van, oké, hoe voelt iedereen zich? En wel, de work-life balance kwam toch wel naar boven, na die corona en terug dat werken.
Ja, je hebt minder vast in een gezin die daar op je wacht. Hè?
Ja, ja. Dus, en ook, je hebt andere dingen gezien. Dus je bent daar ook bewuster mee bezig, eigenlijk. En dus we hebben sowieso de Learning Friday, hè, om tenminste die tijd te geven. Maar we hebben nu ook een pilootproject bij ons. Een beetje geïnspireerd op die nieuwe wetgeving rond deconnectie. Maar voor mij is dat wij in een matrixstructuur werken met klanten. Is dat heel moeilijk om te zeggen, ah ja, we gaan 1 dag per week gaan we er niet zijn, bijvoorbeeld. Maar wel dat concept meenemen, hebben we nu een pilootproject bij ons. Dus een beetje inspelend op die deconnectie, die eigenlijk toch wel veel in de media geweest is ook. En dan noemen dat een Reconnection Friday. Dus we hebben nu 1 Learning Friday en 1 Reconnection Friday. En dat betekent dat mensen de tijd krijgen. Intern en externe meetings worden zoveel mogelijk geweerd. Zelfs extern. We hebben een out-of-office naar klanten toe, waar we inschrijven dat we wel beschikbaar zijn via telefoon, maar dat ze niet kunnen, dat we misschien niet achter onze pc zitten. Maar als er dringende dingen zijn, dat ze ons zeker kunnen bereiken. En die reconnection is eigenlijk op 3 domeinen. Ze kunnen reconnection met hunzelf nodig hebben. Dan kunnen ze gaan wandelen of gaan iets gaan doen. Reconnection met het team. Er zijn walk in the parks. Er worden fietstoeren georganiseerd op die vrijdag. En reconnection met je werk. Dus als je echt een overload hebt, dat je gewoon eens een dag kunt doorwerken. We hebben dat nu 2 maanden geprobeerd. We hebben daar de eerste feedback. Heel, heel positief van mensen. Sommigen zijn nog een beetje aan het zeggen van, ja, we weten niet goed wat er mag en wat er niet mag. Ja. Dus het is nog altijd zo'n beetje, er moet een overzetten van, ja, kan ik dat nu maken of niet?
Ja, mag ik nu weg zijn of gaan wandelen in een park?
Ja, ja, dus dat voelde wel dat er nog een klein beetje is. Maar over het algemeen, denk ik dat we 4,8 op 5 hebben of zo, die zeggen, oh, dat is zo'n verschil om 1 vrijdag per maand eigenlijk daar kunnen aan te spenderen om te zorgen dat we effectief die in balans voor onszelf een beetje kunnen op orde stellen.
Ja, want ik vind dat ook wel, soms willen we gewoon eens kunnen doorwerken zonder gestoord te worden. Dus als wij merken dat onderling, dat we ook dat nu al moeten implementeren. Van nee, dat zijn dagen dat ik echt gewoon aan de computer doorwerk, met niks op.
Ja.
Dat ook wel nodig is om stress te kunnen wegwerken. Want het zijn soms al die kleine dingen die ervoor zorgen dat je bepaalde taken niet afkrijgt. En dat dat dan opstapelt en dat zorgt dan weer voor stress enzovoort.
Absoluut. Het werkt.
Ik heb ook nog iets heel anders gelezen dat ik denk, oh, dat vond ik super interessant. Een uitspraak die je hebt gedaan rond productiviteit. Dat productiviteit van je werknemers, dat dat steeds belangrijker wordt dan ooit tevoren. Mm-hmm. Want dat het belangrijk is om tegemoet te komen aan de loondingindexatie, flexibele werkuren, de lifelong learning. Dat is een uitspraak die je hebt gedaan. Kun je daar een beetje meer over vertellen? Want ik vond dat wel interessant.
Oh ja, de productiviteit is belangrijk. Hè. Als je kijkt, als je nu een KMO hebt met 10 mensen, als je dan moet beslissen van ik moet een 11e bij aan, ik moet een 11e bij aanwerven, ja, dan gaat dat toch wel eens goed nadenken. Je gaat daar een heel riskmodel, je gaat kijken, oké, gaat dat lukken voor die 11e mee aan bod? Met de indexatie hebben nu al die KMO's gewoon een 11e persoon erbij moeten aanwerven zonder een productiviteitswinst te hebben. Ja. Dat is niet evident, hè? Dat is niet evident. Dus je moet daar wel over nadenken op welke manier kunnen we dan zorgen dat toch wel dat we dat, dat we dat op een andere manier misschien gaan invullen. En ik denk dat er heel veel tools zijn om daarbij te helpen. We hebben er juist al even over Viva gesproken. Maar dat gaat ook op allerlei domeinen. Reconnecten is altijd belangrijk. Hè? Ik weet niet of je dat verhaaltje kent van de houthakker met zijn zaag mee. Ik vind dat altijd wel grappig. Ik gebruik dat regelmatig ook in mijn coaching sessies. Er zijn 2 wandelaars en die gaan door een bos. En daar is een boom aan het zagen. En ze kijken en ze wandelen verder en ze gaan, we gaan een koffietje drinken. Hè. En dat koffietje dat smaakt, ze pakken een 2e koffietje, ze komen terug. En die is nog altijd aan die boom bezig en ze zien daar nog geen verschil. En ze zeggen, misschien moet je zaag eens een keer wat scherpen. En hij zegt, ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Daar heb ik echt geen tijd voor. Mm. Dus dat is heel belangrijk om die momenten te nemen om jezelf terug bij te scherpen om een beetje rust te nemen en zo verder. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dan ook te gaan kijken, oké, wat zijn die dingen die ons energie kosten en wat zijn de dingen die ons energie geven? Waar moeten we optimaliseren, zowel in onze samenwerking, in het gebruik van tools en zo verder. En dat is gewoon heel belangrijk, om dat open debat te hebben ook daar rond.
Want ja, productiviteit, hoe dat jij het vertelt, ja, één, hoe meet je dat? En ten tweede ook, jij bekijkt het ook heel breed. Het is niet gewoon gekomen in je werk. Je doet zoveel mogelijk werk in zo kort mogelijk een tijd en dan ben je buiten. Dat is ook reconnecten, zoals je zelf aanhaalt. Focustijd inplannen. Heb je daar al cases van gedaan? Dat je zegt, van, ja, sinds dat we die focustijd of die aanbevelingen doen, gaat de productiviteit naar boven?
Ja, ik denk dat we groeien uiteraard wel in het aantal werknemers. Maar als je ziet waar dat die werknemers voor staan, die verhouding is zeer positief. Hè? Dus ik denk het wel, ik zie dat ook bij de klanten. Hè? Dus als je die tools gebruikt, ik weet niet dat je al eens geëxperimenteerd hebt met ChatGPT.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Maar ook DALL-E, hè? Ik moet deze avond een presentatie gaan geven. Ik wou eigenlijk kinderen die er boord uitzagen, dus verveeld uitzagen. Ik dacht, een fotoke vinden, maar dan vond ik niet direct de fotoke. Dus ik had DALL-E gevraagd, maak mij een tekening van kinderen die er verveeld uitzien. Ik krijg daar een perfecte tekening. Zalig. Allee, hoeveel tijd spendeer je soms niet in de juiste image te vinden om bepaalde dingen, boodschappen over te brengen. Als je kijkt naar hoe dat allemaal kan helpen, hoe dat je veel sneller tot dingen komt eigenlijk, dat is enorm. Mm-hmm. Het is enorm. Dus als je die omarmt, dan kan het wel sneller gaan.
Maar is dat ook wel iets dat we zouden kunnen generaliseren? Want als je gaat gaan kijken naar productiviteit van werknemers, denk ook gewoon dat elke persoon op een andere manier werkt. Ik denk, als we dat bij ons allebei bekijken, ja, ik ben heel korte periodes productief, maar dan, ik kan dan echt bergen werk verzetten in die korte periode. Jij bent iets langer productief, denk ik, maar het eindresultaat is wel hetzelfde. Dus in hoeverre kan je dat effectief gaan meten, die productiviteit, en is dat niet gewoon voor iedereen een ander resultaat?
Absoluut, en ik denk dat je die flexibiliteit ook moet geven. Het gaat erover, denk ik, wat betekent succes, weet je? Wat wil je toekomen? En dat moet ver genoeg staan. Dat moet een noordstar zijn, waardoor iedereen op zijn eigen manier daar naartoe kan werken. Ja. En dat is heel belangrijk. Als je tegen u zegt, tegen jullie allen twee zegt, je moet daar staan binnen een uur, ja, dan gaat de ene meer last hebben dan de andere. Maar als je zegt, je moet daar staan binnen een maand, dan gaat uw eigen manier van werken, gaat dat perfect kunnen lukken. Mm-hmm. En dat is denk ik belangrijk, om effectief die noordstars een beetje verder in de tijd te zetten.
Ja, is dat iets wat jullie over het algemeen doen bij de projecten bij Microsoft? Om gewoon meer tijd te geven, zodat iedereen dat op zijn eigen manier kan invullen?
Ja, wat is een project natuurlijk? En waar sluit je dat af? Wij zijn absoluut niet in micromanagement van waar moeten staan. Dat zijn eigenlijk jaartrajecten die ingezet worden eigenlijk. En je hebt daar effectief jaar. En we zijn nu al bezig met de groeiplannen voor de volgende 3 jaar. Waardoor we weer terug die Noordstars beginnen gaan te definiëren eigenlijk. Waardoor dat mensen toch wel daar hun eigen weg kunnen invinden.
Oké. Okay. Boeiend.
Ja, superboeiend.
Ja, jullie hebben veel insights, denk ik. Door het feit dat jullie een technologiebedrijf hebben. Het feit dat je ook de voordelen dat je dat zelf gecreëerd, dat ik nu zo oneerbiedig. Veel kunnen meten, natuurlijk. Je hebt dan gezegd, die Viva brengt ook voor managers meer het team effectiveness in kaart. Hoe gaan jullie om echt het team effectiveness te optimaliseren? Is het dan puur door die tool?
Nee, en dat is ook weer een journey. Hè.
Ja.
Ik bedoel...
Dus dat stopt waarschijnlijk ook niet, dat bijleren over de werknemers.
Wat lief?
Dat ook niet stopt, hè?
Nee, dat stopt niet. En ook krijgt weer nieuwe... Bijvoorbeeld nu, alles wat dat AI is, daar moeten we weer over nadenken. Hè. We moeten weer gaan nadenken, oké, dat zit nu versplinterd in een aantal teams. Hoe zorgen we dat daar één verhaal van komt? Kunnen we daar een nieuw soort virtual team van creëren? Op welke manier kunnen we zorgen dat iedereen ermee bezig is, maar toch voldoende ondersteund wordt? Ja. Wie is daar super gepassioneerd over en kan daar wat meer in opnemen? Dus dat is eigenlijk continu, dus die tools helpen. Maar het is eigenlijk gewoon heel gezond daarmee omgaan eigenlijk en heel veel in overleg doen en gaan kijken, oké, waar moeten we hier bij sturen? Hè?
Ja. We hebben ook, je hebt dus in een podcast het eigenlijk gehad. Dat was, om concreet te zijn, met andere CEO's en de eerste minister bij Solvay Business School.
Heb
je het eigenlijk gehad over dat wij in België kijken naar het toptalent en dat we daar eigenlijk mee omgaan? En welke attitudes er eigenlijk belangrijk dus zijn om dat Belgisch talent en die brains optimaal te gaan inzetten en te gaan benutten? En daar sprak je die over 3 pijlers. Learn to learn, learn to fail en learn to collaborate. Ja. Leg eens uit.
Ja, dat is eigenlijk onze eerste minister die die drie begrippen eigenlijk heeft daar geponeerd. En ik vond die heel krachtig. Ik ben daar dan zelf wat verder over beginnen nadenken. En ik denk dat hij gelijk heeft. Dus eigenlijk, als je kijkt naar België, we zijn altijd erkend geweest voor heel veel brains. We hebben heel weinig natuurlijke grondstoffen, maar we hebben wel de appetite om dingen te doen. En we hebben de brains om dingen eigenlijk te gaan realiseren. Maar we zien daar dat we daar toch niet altijd even goed in verder doorpakken, eigenlijk, als je het zo moet zeggen. Dus hij sprak over inderdaad learn to learn. Het was eigenlijk vanuit de Solvay Business School werd er eigenlijk gevraagd aan 50 CEO's, tja, wat zou het curriculum moeten zijn? Wat soort studenten verwachten jullie eigenlijk dat wij laten afstuderen hier? Is het nog nodig om heel zware wetenschappen daarin te voorzien? Want de meesten gaan meer in de business kant van, en die hebben misschien nooit die fysica meer nodig, terwijl dat echt wel buisvakken zijn voor veel van die studenten. Dus het was echt wel een zeer open conversatie. En daar, die learn to learn, ja, je moet wel... Dat is wel een asset als je leert te leren, als je leert doorbijten op sommige van die stukken. Dus daar was iedereen het wel over eens. Maar België scoort heel slecht in de lifelong learning. En dat baart me echt wel zorgen. Mm-hmm. Dus Eurostat doet nu maandelijkse metingen rond de actieve bevolking die een cursus volgen. Dat mag eender wat zijn. Dat kan Spaans zijn, dat kan zelfs bij wijze van spreken kooklessen zijn, maar iets van vorming. En de EU stelt voorop dat eigenlijk 15% van de actieve bevolking minstens één cursus per maand zou moeten volgen. Als een guidance eigenlijk. België scoort daar 10,1%. Als je kijkt naar de Nordics, dat is allemaal over de 30%. Okay. Dus als ik afgestudeerd ben, dan heeft onze decaan gezegd, uw diploma is maar zo lang geldig eigenlijk als een blikske sardine. Op het moment dat dat eigenlijk vervalt, vervalt eigenlijk de waarde van je diploma ook. Dus ik ben dat gaan opzoeken en een blikske sardine, dat is ongeveer 5 jaar. En dat is ook zo, denk ik. Dus,
ja, denk ik ook wel.
Ja, dus ik denk dat daar... En daar is toch nog weinig echt appetite, goesting, om die lifelong learning eigenlijk. En ik denk dat we daar een beetje een asset laten liggen eigenlijk, om daarin verder te gaan. Dus die learn to learn is heel belangrijk. Die learn to fail is ook een hele belangrijke. Ik denk dat wij vanuit het onderwijs... Ik heb nog maar pas onlangs ook een groot congres gehad, de ICT-praktijkdag, waar ik ook de leerkrachten heb aangemoedigd om meer tools te gebruiken om hun job te verlichten op bepaalde vlakken, maar toch meer in te zetten op die learn to fail ook. Want eigenlijk is een learn to fail, betekent dat je hebt een passie voor iets, zeker waar je een passie voor hebt. Je maakt je berekend risico, je gaat daarin, en dan failt dat. Maar eigenlijk heb je dan nog meer kans om de volgende keer te slagen. Want je hebt een berekend risico, je weet al dat die poot niet werkt, dus je kunt daarop verder doorgaan. En die mentaliteit wordt veel te weinig ontwikkeld in België. En ik denk dat dat superbelangrijk is om dat te gaan doen. Omdat je ziet dat heel veel start-ups toch wel even een retake nodig hebben. Heel veel mensen ook in hun carrière hebben ook een retake een beetje nodig. Ja. Allee, ik ben eerst in die marketing gegaan, ik deed dat zeker niet slecht. Maar ik heb ook wel een retake daarin genomen. En ik denk dat dat superbelangrijk is. En dus dat falen, ook naar de opvoeding van onze kinderen toe, we proberen ze heel hard te beschermen. Dus ik zie dat eerder de andere kant uitgaan dan eigenlijk die kant
en
van...
En nog meer. Vroeger was nog iets meer van, die zouden een plan wel trekken, maar ik denk inderdaad...
Ja, en het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk om dat te weten en te herpakken en dat te zien als een positieve evolutie om weer verder te groeien als mens, als werknemer, als ondernemer. Dat is te weinig, denk ik. En dan de learn to collaborate is superbelangrijk. Allee, je weet al dat ik enorm geloof in je StrengthsFinder en je strengths-based leadership. Het is heel belangrijk om te weten wat dat de anderen daarin dan kunnen betekenen en hoe dat je daar verder in doet. En onze eerste minister zei ook dat hij een ervaring gehad had. Hij is op een gegeven moment naar Chicago gaan studeren. En hij zei, daar moesten ze samenwerken rond een thesis. Hier is dat altijd met gelijk gezien. Daarmee bedoel ik ingenieurs onder elkaar, weet je wel?
Ja.
En daar was dat heel anders. Er was een ingenieur, er was een jurist, er was een journalist... En een economist die samen moesten werken rond een project. En dan leer je veel meer samenwerken vanuit diversiteit, van opinies en zo verder. En wat we toch soms wel zien in een bedrijf, is dat die ingenieurs heel veel last hebben dan om de ideeën die ze hebben, en ze willen een product op de markt brengen, dat legal daar niet mee akkoord is.
Ja.
Want ze hebben dan dat helemaal uitgedacht, maar ze hebben te weinig die input gekregen. Ja. Dus die learn to collaborate is ook superbelangrijk eigenlijk, op alle niveaus eigenlijk, om te zorgen dat ze met die diverse omgevingen zo vlug mogelijk eigenlijk gaan in contact
komen. Want dat is ook het nadeel van corporate omgevingen vaak. dat is, ja, je hebt zoveel mensen. Op een gegeven moment moet je teams creëren die met zich specifiek bezighouden, die ook een expertise hebben. En daarin kun je groeien en internationaal groeien enzovoort. Maar dat er eigenlijk vaak best weinig kruisbestuiving is tussen verschillende departementen en dat eigenlijk kennis ook in die silussen blijven zitten bijna.
Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Dus bij ons, en dat pas op, dat is ook niet altijd even eenvoudig, maar wij werken heel hard met een platte structuur, met matrix. Dus dat wil zeggen dat iedereen eigenlijk moet gaan samenwerken. Dus de meeste V-teams hebben 6-7 mensen die vanuit een verschillende insteek eigenlijk het probleem of de opportuniteit moeten gaan bekijken. En dat voelt je wel, dat dat soms wel moeilijk is ook voor jonge mensen om zich daarin
dat
te
zetten. Dat is ook zo.
En eigenlijk zal het schoolsysteem daar veel meer op moeten gebaseerd zijn, hè? Learn to learn, learn to fail en learn to collaborate.
Ja, want dat is dan al een vraag die ik heb. Hè? Learn to learn en learn to fail. Ik kan me voorstellen, maar ik ben vooral benieuwd naar uw insteek daarvan, dat als je bijvoorbeeld CEO bent, zoals jij van Zonder Corporate, dat dat ook moeilijk is om dan ook dagelijks of maandelijks of op... Zeker, is er nog marge enerzijds learn to fail en is er tijd voor learn to learn?
Ja. Allee, ik bedoel, anders blijft het niet relevant, hè. Dus je moet wel. En dat is ook plezant. Allee, ik bedoel, dat is zeker geen opdracht op zich. En ik denk dat we ook vanuit België echt wel wat meer mogen die pretentie hebben om te weten dat je iets goed doet. Wat ik nog te veel hoor soms, zeker bij de KMO-markt, is van ja, maar wij doen ons ding hier, maar dat is goed voor grote bedrijven of voor Amerikaanse bedrijven, maar allee, dat gaan wij nu niet doen. Terwijl dat we zoveel in handen hebben al eens gekijkt. We hebben heel veel... We zijn in veel productlijnen of industrieën zijn we echt wel marktleider. En daar moeten we wel het verschil kunnen blijven maken, eigenlijk. Dus ik denk dat hoe hoger dat je zit en hoe meer dat je al hebt, hoe belangrijker het is om die learn-to-learn en die learn-to-fail te blijven.
En hoe pak je dat dan persoonlijk voor je carrière aan nu nog? Learn-to-fail. Ik ben er nu wel... Mag ik dat vragen? Ik ben er nu benieuwd aan.
Natuurlijk.
Is er nog voor u ruimte om te falen?
Ja.
In je job vandaag.
Ja, het zou wel top zijn, moest ik alles direct goed doen. En moest elke go-to-market die wij beslissen en elke ding dat we doen, direct succes. En dat is zeker niet het geval. Hè. Dus, maar dat is ook niet erg op zich. Weet je? Allee, bedoel, ik denk juist dat misschien in mijn positie het juist makkelijker is om bepaalde dingen daarin te kaderen. Wat altijd superbelangrijk is, is denk ik dat je op voorhand defineert waar je wilt naartoe gaan. Want ja, als je niet gedefinieerd hebt wat je eindbestemming is, dan kun je ook niet definiëren dat je gefaald hebt in iets. Hè. Dus ik denk dat dat belangrijk is, dat je daar heel duidelijk over communiceert en dat je heel transparant zet ook rond een outcome en wat dat daar de learning zou zijn. En op die manier groeit je alleen maar als organisatie en als persoon. Dus.
En als je terugkijkt op je carrière, wat is daar misschien je grootste faalmoment geweest? En dan langs de andere kant, wat is je grootste les geweest? Dat echt wel zo'n once-in-a-lifetime moment binnen je carrière binnen Microsoft?
Ik denk mijn grootste learning was wel het weggaan vanuit die marketing. Allee, ik ben iemand vanuit sociale wetenschappen. Ik zag zo'n beetje de marketing als, ja, dat kan ik wel. Want je hebt daar target groups, je hebt communities. En je moet eigenlijk gaan kijken, wat hebben die nodig? En dan maakt u een messaging daarop. Mm-hmm. Dat lag mij wel. Ik bedoel, dat was zo'n een fit vinden. Sales zag ik altijd zo'n beetje als, ja, die pushen iets dat de klant niet wil. Ja, zo wat, dat was mijn idee. Wat dat totaal niet het geval is natuurlijk. Ja. Want dat is heel korte termijn. Want dat gaat, in de meeste gevallen gaat dat niet lukken. En het is juist heel leuk om in interactie te gaan met een bepaalde industrie, met een bepaalde klant, om te horen, wat zijn uw struggles? Ja. Waar zijn uw challenges? Hoe kan ik daarop inspelen? Wat kunnen we samen doen? Hoe kunnen we die co-design en co-development doen? Dat was voor mij een hele grote learning. Want ik zat daar echt wel met assumpties die totaal niet klopten eigenlijk.
Ja. En eigenlijk creëer je daar ook een grotere impact, hè? Als je iemand echt kunt helpen door een sales te doen, en dat was het waard om die sales te doen, dan helpt het veel meer dan een boodschap dat je deelt. Hè?
Ja, absoluut.
En dat is het grootste faalmoment misschien?
Faalmoment is... Ik denk dat ik een aantal dingen ook weer mezelf... Ik heb daar wat reflecties over gehad. Ik presenteer absoluut niet graag, dat is eentje. Ik was ook niet graag visibel, totaal niet. En dat heeft mij wel wat tegengehouden om bepaalde dingen dan te gaan doen eigenlijk. En niet alleen voor mezelf... Dat is wat dat is. Dat heb ik mezelf al opgelegd. Maar ook naar de organisatie toe. Misschien soms met een rol daar niet voldoende in gespeeld. En dat is wel belangrijk, denk ik, om dat ook te erkennen. Dat ik daar wel een aantal dingen heb op de tafel laten liggen die ik eigenlijk niet uitgedragen heb zoals ik het zou moeten uitdragen.
En hoe daag je jezelf dan misschien uit om die zaken dan wel te gaan doen? Is dat door je te omringen met andere mensen die dat je daarin een beetje gaan stimuleren of en gaan pushen? Ja. Of is dat toch een mindset dat alleen draagt?
beetje al een twee, denk ik. Ik zit hier vandaag.
Dus. Ja, dat is waar. Hopelijk heb je hier wel een heel fijne, veilige omgeving kunnen creëren.
Absoluut,
voor jou.
Absoluut.
Ja, want dat hoort nu wel gewoon bij de rol die je...
Absoluut.
Het is niet meer mogelijk om je te verschuilen, denk ik. Als,
Nee. En ik moet zeggen, ik voel ook wel dat dat impact kan hebben. En daardoor word ik ook wel gestimuleerd om dat veel meer aan te doen. Want dat is toch wel de ultimate goal, hè?
Mm-hmm. Zeker. We zijn al voorbij onze tijd. Misschien een allerlaatste vraag, Nadia.
Wat mogen we van jou nog verwachten in de toekomst, Marijke? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
Is er nog een stap op de ladder dat je...
Dat kan ik absoluut niet zeggen, want ik ambieer. Ik zeg het, ik ben daar niet echt mee bezig, maar ik ben wel echt een tech-optimist. Ik geloof echt dat technologie echt een belangrijk stuk gaat zijn om de grote problemen die we zien nu in de maatschappij en in de wereld, om dat op te lossen. Mm-hmm. We hebben wel wat problemen met klimaat, heel wat. En dat betekent ook een heel grote opportuniteit om daar heel grote impact te gaan creëren. En daar wil ik mij 100% voor inzetten.
En dan misschien nog één laatste vraag of misschien een tip dat je kan delen met de luisteraars die dat toch een beetje het gevoel hebben dat ze niet zo optimistisch zijn over al die technologieën die dat zo snel veranderen. Heb je daar een tip voor mensen om hun mindset daarin misschien een beetje te veranderen en daar toch in mee te gaan? Want als je er niet in meegaat, haalt het u in?
Ha, ik hoop, ik ga er altijd van uit. Ik wens iedereen dat je kunt thriven op je hopes en niet op je fears. Dat is heel belangrijk, denk ik. Dus ik zou iedereen aanraden om er ietsjes meer naar te kijken. En te kijken wat dat de positieve effecten kunnen zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld artificial intelligence heel veel kan betekenen, omdat dat eigenlijk een extensie is van onze eigen intelligentie. Als een kwaliteit die wij hebben als mens. Mm-hmm. En dat kan extensie zijn, maar je moet er wel natuurlijk mee, op een juiste manier mee omgaan. Dus die transparantie. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar technologie. Ja, maar wat moet er dan wel? Wat zijn de randvoorwaarden? En op welke manier kan ik daar dan echt wel mijn ding uithalen? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Die openheid, maar ook wel heel sterk te kijken naar, oké, wat zijn dan die randvoorwaarden die er wel moeten voorzien worden, natuurlijk.
Ja. Super.
Super.
Dan landen we hiermee.
Ja, het gesprek, hè.
Ja.
Dank je wel. Super fijn om jouw kennis en ervaring hier te komen delen. En dank je wel ook aan de luisteraar om weer in te tunen.
Ja, en zoals jullie weten, spenderen wij heel veel tijd in het maken van onze eigen podcast. Maar maken wij ook heel veel podcasts voor andere bedrijven. Zit je met het idee om een podcast te maken, dan mag je altijd een mailtje sturen naar info@50koffies.be.
Ja, tot ziens.
Dag.